Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het tweede boek van de Koningen. Wij lezen het laatste gedeelte van vers 5, van hoofdstuk 5, dat ook dus de stof vormt voor de Bijbellezing van vanavond. Dat zijn de versen 20 tot en met 27 uit 2 Koningen 5.
Gehazi nu, de jongen van Elisa, de man Gods, zeide: zie, mijn heer heeft Naaman de Syriër belet dat men uit zijn hand niet genomen heeft wat hij gebracht had. Maar zo waarachtig als de Heere leeft, ik zal hem nalopen en zal wat van hem nemen. Zo volgde Gehazi Naaman achterna. En toen Naaman zag dat hij hem naliep, viel hij van de wagen af hem tegemoet. En hij zei: is het wel? En hij zeide: het is wel, mijn heer. Mijn heer heeft mij gezonden om te zeggen: zie, nu straks zijn tot mij twee jongelingen uit de zonen van de profeten van het gebergte van Efraïm gekomen. Geef hen toch een talent zilver en twee wisselklederen. En Naaman zeide: belieft het u, neem dan twee talenten. En hield aan bij hem en bood twee talenten zilver in twee buidels met twee wisselklederen. En hij legde ze op twee van zijn jongens, die ze voor zijn aangezicht droegen. Als hij nu op de hoogte kwam, nam hij ze van hun hand en bestelde ze in een huis. En hij liet de mannen gaan en ze togen heen. Daarna kwam hij in en stond voor zijn heer. Elisa zeide tot hem: vanwaar, Gehazi? En hij zeide: uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts gegaan. Maar hij zeide tot hem: ging niet mijn hart mede als die man zich omkeerde van op zijn wagen u tegemoet? Was het tijd om dat zilver te nemen en om klederen te nemen, en olijfbomen en wijngaarden en schapen en runderen en knechten en dienstmaagden? Daarom zal u de melaatsheid van Naaman aankleven en uw zaad in eeuwigheid. Toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, melaats, wit als de sneeuw.
En in de prediking vanavond, gemeente, wil ik het met u hebben over een glijbaan. Normaal gesproken is dat iets leuks. Voor kinderen in een speeltuin of in een zwembad. Maar die glijbaan waar ik het vanavond over wil hebben, die is niet leuk. Maar die is levensgevaarlijk. Als wij het hebben over een glijbaan waar iemand op kan terechtkomen, maar dan in geestelijk opzicht. Asaf wist er al van, als hij in een van zijn psalmen schrijft over de aanvechting die hij als gelovige heeft ervaren, en dat hij toen door zijn klein geloof ook op een soort glijbaan terechtkwam. Mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. Maar of een mens nou genade kent of niet, ieder mens heeft ermee te maken dat hij, als hij zich begeeft op het pad van de zonde, dat hij dan ook moet bedenken dat hij zich op een hellend vlak begeeft. Dat zonde nooit iets is wat een mens zomaar even één keer kan doen als een soort incident, maar dat de ene zonde altijd de andere oproept en dan glij je zomaar weg op een glijbaan. En onderaan de glijbaan, we zien het ook in de geschiedenis van Gehazi vanavond, dan wacht uiteindelijk de dood. De apostel zegt dat toch ook heel eerlijk aan het eind van Romeinen 6. De bezoldiging van de zonde. De uitkomst van het je begeven op de weg van de zonde. Als God dat dan niet verhoedt, is dat de dood. Wij moeten onze aandacht geven, gemeente, aan het slot van 2 Koningen 5. U heeft daar een paar weken geleden een begin mee gemaakt met dat hoofdstuk. Ik meen, in een dienst waarin dominee Egas voorging, een rijk hoofdstuk. Vooral in dat eerste gedeelte waar je de genezing ziet van Naaman de Syriër, maar dat rijke hoofdstuk, dat eindigt toch wel op een heel ernstige manier. En toch, en dat is iets wat ik bij de voorbereiding voor vanavond toch weer mocht ontdekken, en ik hoop het in de loop van de preek ook met u te delen, je wordt in dat gedeelte wat nu voor ons ligt niet alleen ernstig vermaand, maar er ligt toch ook weer een glans over van het evangelie van Gods genade in Christus. Dat evangelie dat hij ons nu ook weer wil laten verkondigen. Maar we schrijven dan als thema boven de Bijbellezing Gehazi op de glijbaan. Drie gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn begeerte. In de tweede plaats op zijn bedrog. En in de derde plaats op zijn bestraffing. Gehazi op de glijbaan. Zijn begeerte, zijn bedrog en zijn bestraffing. En ik zal u eerlijk zeggen, gemeente, de voorbereiding voor vanavond bepaalde mijn gedachten bij iets wat inmiddels bijna 25 jaar geleden ook in onze gemeente hier heeft plaatsgevonden. Toen dominee Tanus uitviel en mij vroeg om voor hem een Bijbellezing waar te nemen, ik was toen nog student. En toen heb ik die avond in 1999 ook over 2 Koningen 5 gepreekt. Maar dan over dat eerste gedeelte, die eerste 19 versen, waarin je dus die bijzondere geschiedenis voor je ziet van Naaman de Syriër, een rijk en een leerzaam gedeelte, omdat je van die weg die Naaman gegaan is, mag zeggen, in wat hij meegemaakt heeft, als die van zijn melaatsheid wordt verlost, wat hij daarin leert en hoe hij daar dan vervolgens op reageert, daar ligt een grondpatroon in wat je kunt leggen naast de bekering van een kind van God. Alleen al vanwege het feit dat je in die geschiedenis van Naaman de 3 stukken aan kunt wijzen, die wij allemaal volgens onze catechismus moeten leren, zal het wel zijn op weg naar de eeuwigheid. Hij heeft kennis van ellende als hij zich ziek voelt. Hij krijgt kennis aan de verlossing als hij bij Elisa uitkomt en diens raad mag opvolgen. Hij krijgt ook kennis aan de dankbaarheid, omdat hij de Heere iets wil vergelden voor al zijn weldaden. De grootste les, ik moet eigenlijk zeggen de grootste lessen die Naaman in dat alles leert, daar wil ik u even bij bepalen, omdat dat voor het verstaan van onze tekst belangrijk is. Hij leert, om het even met de woorden van de reformatieherdenking te zeggen, sola fide en sola gratia. Want hij moet zich in geloof overgeven aan datgene wat Elisa hem door middel van die knecht opdraagt. Was u in de Jordaan en gij zult rein zijn. 7 maal moet hij zich gehoorzaam gaan onderdompelen in dat water. Dat is de les van het sola fide. Zonder die gelovige onderwerping zou het niet gegaan zijn. Maar alles wat Naaman daarin van de Heere krijgt, staat ook heel nadrukkelijk in het licht van het sola gratia. Het is voor hem een zaak van pure genade, waarvoor hij dan ook helemaal niks hoeft te betalen. Voor de tijd niet dat hij genezen wordt en naderhand ook niet. En houdt u die les even in uw achterhoofd, want dat is, zei ik, belangrijk om vanaf vers 20 te snappen wat er nou precies gebeurt. En trouwens, als ik dan van Naaman zeg dat hij in principe dezelfde dingen geleerd heeft die elk kind van God leert als die bekeerd wordt, dan mag u die vraag natuurlijk intussen ook bij uzelf in uw hart neerleggen. Die grondlessen die Naaman leerde, heb ik die onder de bediening van het woord zelf ook geleerd. In ieder geval is 2 Koningen 5 zo'n hoofdstuk uit de Bijbel waarvan je stilletjes denkt, was ik er maar bij geweest om dat met mijn eigen ogen te zien. Eerst dat tafereel in Samaria, later bij de Jordaan, dan weer terug naar de profeet. Wat moet dat een bijzondere gebeurtenis geweest zijn? Ja, we waren er natuurlijk niet bij geweest. 1 man heeft het wel allemaal van dichtbij gezien. Gehazi was zo bevoorrecht dat hij het allemaal met zijn eigen ogen heeft mogen aanschouwen. En trouwens, dat geldt dan niet alleen maar voor deze ene gebeurtenis in de werkzaamheden van Elisa, maar hij is in het 4e hoofdstuk van 2 Koningen ook al opgedoken, in die hele geschiedenis rondom de vrouw uit Sunem en wat er met haar zoon later gebeurd is. Dan kom je Gehazi dus ook al een aantal keren tegen. Die man heeft een hele tijd in de buurt van de man Gods mogen verkeren. Hij is de dienaar van de man Gods geweest. En hij heeft het voorrecht gehad om een heleboel dingen van dichtbij mee te maken en op zich te kunnen laten inwerken. Hij is trouwens zelf ook het middel geweest in de hand van God om bepaalde dingen dan namens Elisa te doen. In ieder geval is dat in hoofdstuk 4 zo geweest, in dat verhaal met die Sunamitische. Misschien was Gehazi ook wel de jongen, de dienstknecht, die in het begin van ons hoofdstuk door Elisa naar buiten wordt gestuurd om naar Aman te gaan vertellen wat hij moet doen. Staat er niet bij wie dat dan was, maar dat kan best Gehazi geweest zijn. In ieder geval bent u het met mij eens, gemeente, dat die Gehazi een bijzonder bevoorrechte man geweest is. En dan straks vers 27. Dat een man met zoveel voorrechten te horen krijgt wat zijn straf zal zijn. Dat hij de meelaatsheid die van Naaman is afgenomen zelf op zich zal nemen. En dat dat niet alleen trouwens van hemzelf persoonlijk zal gelden, maar dat dat aan zijn nageslacht zal kleven tot in eeuwigheid. Zo bevoorrecht. Maar het bepaalt er ons maar weer eens bij dat grote voorrechten, gemeente. Ook grote verantwoordelijkheid geven. En hoe kwam het nou allemaal dat het zo af moest lopen met die man? Nou, dat heeft dus te maken met de manier waarop Naaman na dat laatste gesprek met Elisa de terugreis naar Damascus aanvaardt. Terwijl ze een bewijze van spreken in Samaria staan uit te zwaaien, kijkt Gehazi, de stoet, die vertrekt met spijt in zijn hart na. En hij denkt bij zichzelf, wat zonde. Zonde? Ja, wat zonde. Een karavaan zo rijk bepakt met goud en zilver en wisselklederen en ik weet niet wat allemaal meer meegenomen is om eventueel de genezing in Israël te betalen. En het is ook nog zo welmenend aangeboden, want dat had Naaman na zijn genezing tegen Elisa gezegd. Neem toch een zegen van uw knecht, vers 15. En nou heeft Elisa er overal voor bedankt. Hij zegt, ik moet er niks van hebben. En dan gaat die hele karavaan met al die kostbaarheden onverrichter zaken terug naar Damascus. Wat zonde. Maar daar ga ik dus een stokje voor steken, zegt Gehazi. En ik weet niet hoe u het vond toen de ouderling net vers 20 voorlas. Maar dat hij dan zelfs als hij dat in zijn hart gaat bedenken, de moed heeft gehad om daar de naam des Heren bij te noemen. Dat klinkt op dit moment in de schrift als een vloek. Zo waarachtig als de Heere leeft. En kijk, vanaf dat moment, gemeente, bevindt Gehazi zich op die glijbaan. Je moet dat goed zien. Dat begint dus niet in vers 22, als hij dan achter Naaman aangerend is en ze krijgen hem in de gaten. En Naaman laat de stoet stoppen en springt van zijn wagen af. En dan komt dat gesprek en dan begint Gehazi dat verhaal op te hangen wat hij zelf bedacht heeft. U zegt, dat is ook een zonde van Gehazi. Ja, maar dat begint het dus niet. Het begint ook niet in vers 24, als hij dan eenmaal die jongens meegekregen heeft, bepakt met allerlei kostbaarheden, en hij neemt die spullen van hen over en hij gaat het dan verstoppen. Je zegt, dat is ook zonde. Ja, dat is ook zonde, maar dat begint het niet. En het begint dus ook niet in vers 25, als hij dan terugkeert in het huis van de profeet en dan voor de tweede keer gaat staan liegen. Het begon in vers 20 en het begon in het hart van Gehazi. Niet pas toen het eruit kwam. Dat is even iets waar u op moet letten en over moet nadenken. Ik heb wel eens van moslims gehoord dat iemand zei, ja, voor moslims is een zonde pas dan zonde als het uitkomt. Als ze er niet meer omheen kunnen. Dan voelen ze er schuld over. Maar ja, om nou maar niet bij moslims te blijven staan. Dat zou natuurlijk in ons leven ook zomaar kunnen, gemeente. Wanneer krijgt een mens last van zijn zonde? Wanneer voelt hij er spijt en schaamte over? Wanneer zou hij de behoefte krijgen om het te gaan belijden? En om zich ervan te bekeren? Pas als de mensen het ontdekt hebben? De Heere Jezus heeft in de bergrede al gezegd, zonde begint voor God, mijn Vader, en voor mij. Niet pas op het moment dat het eruit komt, maar op het moment dat het hier van binnen begint te broeien. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, bijvoorbeeld, die heeft al overspel gedaan. En omdat Gods geest ons daaraan wil ontdekken, heeft de Heere het nodig gevonden om ons in zijn heilige wet dus niet alleen die eerste 9 geboden te geven, maar om er een 10e gebod aan toe te voegen. Een gebod dat trouwens doorgaans door farizeeërs en hun geestelijke familie over het hoofd gezien wordt. Farizeeërs hebben de neiging om alleen maar de eerste 9 geboden af te vinken en dan tevreden te zijn omdat ze voor uitbrekende zonden bewaard zijn. Maar dat 10e, gemeente, dat focust op ons binnenste, als de Heere erachteraan laat zeggen, en gij zult ook niet begeren wat van uw naaste is. Maar dat is dan alleen maar nog iets wat in je hart zich afspeelt. Ik zei, een farizeeër heeft er geen erg in. Of sluit zijn ogen ervoor. Totdat Gods geest ook dat gebod van de wet aan je hart gaat toepassen. Getuige wat de ex-farizeeër Paulus in zijn Romeinenbrief zegt. Als die in Romeinen 7 zegt, ik had niet geweten dat het begeren ook nog zonde kon zijn. Als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Maar als wij luisteren naar de voorlezing van die 10 geboden, gemeente, elke zondag horen we het weer. Luistert u dan alstublieft tot het laatste stukje toe. Ik zei, dat is werk van de geest, hè, om dat dan toe te passen aan je hart. Begeerte is ook zonde. Maar wat de geest dus ook wil laten zien, en dat is ook een les voor vanavond, zonde werkt dus ook als een glijbaan. Misschien bent u mij al vooruit, als ik naast 2 Koningen 5, waarin je dat ook bij Gehazi ziet gebeuren, van het een komt het ander, maar dat je dan ook andere schriftgedeelten in je hoofd voelt opkomen. Is het niet zo dat eigenlijk vanaf het begin van de geschiedenis al zo gewerkt heeft? Zo ging het toch in het paradijs ook. Die zonde van Adam en Eva begon niet op het moment dat ze de eerste hap uit die vrucht namen. Het begon met kijken, zien dat het een boom was om die begeerlijk was om verstandig te maken, staat er dan. En dan nemen en dan eten en dat dan ook nog uitdelen. Een hellend vlak. Jacobus, de eigen broer van de Heere Jezus, die heeft het in zijn zendbrief ook onder woorden gebracht. Een mens wordt tot zonde gebracht als hij door zijn eigen begeerte afgetrokken en verleid wordt. En de begeerte ontvangen hebbende, zegt hij dan, baart zonde. Maar vergeet niet wat er dan aan het eind van de glijbaan wacht, want die zonde ontvangen hebbende, die ontvangt dus de dood. Nou, legt u het naast onze schriftlezing. Nogmaals, in vers 20 begint het met zonde tegen het tiende gebod. En zoals ik net eigenlijk al zei, toen ik het over vloeken had, in vers 20 sneuvelt ook het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. In vers 22 staat ineens het negende gebod op het spel. Vals getuigenis geven. In vers 23 het achtste gebod. Als die dan dingen meeneemt die hem niet toekomen. Gij zult niet stelen, Gehazi. En hij doet het toch. En uiteindelijk, vers 25, dat gesprek met Elisa, nogmaals het negende. Gij zult geen vals getuigenis geven. En ik heb al een paar keer gezegd, de zonde ontvangen hebbende baart de dood. Dan komt dan uiteindelijk in vers 27 dat verschrikkelijke oordeel. Getroffen te worden door een ziekte waarvan Elisa en Gehazi op dat moment beseffen. Daar is nou niks meer aan te doen. En het is niet alleen maar een ongeneeslijke kwaal. Het is iets waarin de toren van God uitkomt. Het is een oordeel van God over Gehazi's zonde. Begrijpt u waarom de spreukendichter ergens in dat spreukenboek zegt, behoed uw hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Wie God vreest, gaat ook voor de zonde vrezen en ook voor het kleinste beginnetje ervan, wat alleen nog maar hier zit. Maar als je dus die hele ontwikkeling bekijkt, hè, van die ene zonde naar die andere tot en met dat laatste, dan is het me net opgevallen, en ik weet niet of u dat ook merkte, dat dan één bepaald gebod een paar keer sneuvelt. Het negende. In vers 22 tegen Naaman liegt Gehazi. In vers 25 met hetzelfde stalen gezicht, zo stel ik me dat voor. Uw knecht is herwaarts nog derwaarts geweest, dan doet hij het weer. Waarom zou die zonde nou teruggekomen zijn op de glijbaan? Nou, als je één keer liegt, dan moet je blijven liegen. Als je één keer gezegd hebt dat het niet waar is wat ze beweren, dan moet je het de tweede keer weer doen. En weer denkt u misschien met mij aan een ander geval in de Bijbel. Want zo ging het dus in de nacht van Goede Vrijdag met Simon Petrus ook, weet u. Met die drievoudige verloochening. Waarom hield die man niet op na de eerste keer? Waarom kwam hij niet tot zijn zinnen? En is hij ermee opgehouden om zijn meester te verloochenen, omdat hij meende dat hij met die volgehouden leugens zichzelf moest redden, zijn stand ophouden. En heb je dat dus één keer gedaan, dan moet je het de tweede keer nog een keer doen. En heb je het twee keer gedaan, moet je het de derde keer weer doen. Maar ook in deze dingen geldt wat de Heere Jezus in Matteüs 16 tegen de discipelen heeft gezegd. Wie zijn leven zal trachten te bewaren, te behoeden, te behouden, die zal het nou juist verliezen. En wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. En degenen onder ons die eerlijk werden voor God en die weten wat het is om eerlijk gemaakt te worden door God, die weten er ook van. Dat de weg is, hoe smadelijk dat dan ook voor jezelf mag zijn, want een mens moet er dan aan met alles van hemzelf. Maar dat dat wel de weg is waarin God het behoud gaat geven. Smadelijk, maar heilzaam. Ja, volgehouden leugens, die blijken dus uiteindelijk heilloos te zijn. En met name, gemeente, en dan ga ik er nog een schriftgedeelte bij noemen. Met name als een mens een poging doet om God voor te liegen. U zegt, ja, dat is in onze schriftlezing toch niet aan de orde. Nou, via Elisa, de man Gods, is er wel zoiets aan de hand in onze schriftlezing. Het was dan ook door Gods ingeven dat Elisa op de hoogte geweest was van wat Gehazi zelf gedaan had. En Gehazi op zijn beurt staat dus eigenlijk, als die Elisa een rad voor ogen wil draaien, staat hij te proberen om God zelf om de tuin te leiden. Dat kan, hè, via een van Gods knechten proberen God voor te liegen. Nou, welke schriftlezing, denkt u, kwam daarbij in gedachten? Een schriftgedeelte uit het Oude Testament, wat om meer dan één reden helemaal past bij onze stof. Ik dacht namelijk aan de geschiedenis van Achan, Jozua 7. Daar is trouwens ook net zo'n soort glijbaan aan de orde. Als u de geschiedenis van Achan kent, de man die wat stal uit Jericho en het toen verstopte en toen uiteindelijk voor de dag moest komen, maar hoe lang heeft dat wel niet geduurd? Want toen moesten ze op de ochtend dat dat eruit zou komen, moesten ze eerst allerlei lotingen gaan doen en toen werd die stam aangewezen en toen werd vervolgens die familie geraakt en toen werd dat geslacht eruit gepikt. Die man heeft uren de tijd gehad om voor de dag te komen en te zeggen, jullie kunnen stoppen met de hele procedure, want jullie moeten mij hebben. Maar nee, hij houdt vol. En als er misschien vanavond luisteren naar de Bijbellezing die bezig zijn om vol te houden. Ik weet dat dan natuurlijk niet. Maar dan noemt de Heere je vanavond bij je naam. Ik heb je wel gezien. En ik weet het wel. Wat ook een overeenkomst is tussen die Achan in Jozua 7 en Gehazi in onze tekst, dat is dus dat punt wat ik net noemde, via een knecht van God proberen God zelf te bedriegen. In Achans geval is dat Jozua, in Gehazi's geval is dat Elisa. En wat een overeenkomst tussen die twee mannen is. Allebei hebben ze door wat ze hebben gepakt, geprobeerd om iets van God zelf af te nemen. Denk nog even aan die kwestie met Jericho. Wat was er nou ook weer met Jericho aan de hand? U zegt, ja, dat herinner ik me wel. Jericho, lag dat niet onder de ban? Nou, dat klopt. Ze hadden heel duidelijk instructies gehad toen de muren van Jericho gevallen waren, dat alles wat in die stad te vinden zou zijn, of dat nou levende haven was of dode bezittingen, maar alles en alles moest onder de ban vallen en met vuur verbrand worden. Waarom? Omdat de val van Jericho een geval geweest was van pure genade. Niemand van de Israëlieten had zelf ook maar één vinger hoeven uit te steken om de muren van die eerste stad van Kanaan te laten vallen. De eerste stad waarlangs ze het beloofde land zouden mogen ingaan, was 100% een geschenk geweest van God aan zijn volk. En daarom moest ook 100% van de buit van Jericho via dat verbranden van de stad aan God toegewijd worden. Al nou zou je er dan maar 1% van afnemen. Maar dan wordt die boodschap, gemeente, van dat genadewerk van God, van dat geschenk, die boodschap wordt dan verduisterd. En daar moet u even goed aan blijven denken als we terugkeren naar Gehazi. Wat is nou de kern van zijn zonde? Wat is ook de kern van zijn bedrog? Waar zit het er nou op vast? Moet je even terugdenken aan die Naaman. Want kijk, die man had vandaag 2 dingen van de Heere gehad. Hè? Lichamelijk was Naaman genezen. Dat was op zich al een enorm wonder, want melaatsheid was menselijkerwijs gesproken ongeneeslijk. Maar Naaman had door Gods goedheid volkomen genezing ontvangen. En hij kreeg de huid, toen hij voor de 7e keer bovenkwam, als van een kleine jongen. Een babyhuidje, zou je zeggen. Zo volkomen genezen. Maar hij had nog iets van God gehad. Geestelijk had die man deze dag het onderwijs van zijn leven gehad. Die Naaman, die heiden, die bepakt en bezakt uit Damascus was komen aanrijden met zijn zilver en met zijn goud en met zijn paarden en met zijn wagens en met zijn wisselklederen. Klaar om te betalen voor de genezing. Omdat hij met zijn heidense verstand aanvankelijk die God van Israël net zo gezien moest hebben als de afgoden van Damascus. Als ze je helpen, moet je er wel voor betalen. En nou had vandaag Naaman, zei ik, de les van zijn leven geleerd. De God van Israël is een God die meer dan wie ook kan verlossen, zelfs van het grootste kwaad. Maar die God schenkt die verlossing maar in één weg, zonder de inbreng van de mens. Hij verlost uit genade. En datgene wat je met Naaman had zien gebeuren toen hij gezond uit dat water oprees, dat is een prediking geweest bij voorbaat van wat de genade van Christus uitwerkt in het leven van een zondaar, gemeente. Volkomen verlossing. In het gelovig buigen onder wat de Heere zegt, maar er komt van de mens ook niks bij kijken. Pure genade. En als ik net gezegd heb dat Naaman op deze dag ook iets geleerd heeft van het derde stuk, van de dankbaarheid, neem toch een zegen van uw knecht. Waarom wilde Elisa dat nou per se niet aanpakken? Opdat de boodschap van het tweede stuk, van de verlossing, voor Naaman glashelder zou blijven. Sola gratia, Naaman. Je hebt er niks voor hoeven te betalen en dat is wat je altijd moet blijven leren. Het komt alleen maar van die genadige God vandaan. Dat is nou het kernpunt waar het in onze schriftlezing fout oploopt, gemeente. Nu wordt die les door het optreden van Gehazi bedorven. Want nou gaat Naaman straks alsnog terug naar Damascus met het idee, nou heb ik er toch nog wat voor betaald. Ze moesten toch nog wat hebben. En dat is dus, ik heb dat maar zo genoemd, het besmeuren van de genadeprediking. En dat is iets wat dus ook in Jozua 7 aan de orde is. Daarom wordt Achan ook zo zwaar gestraft, compleet met zijn hele gezin. Trouwens, daarom loopt die geschiedenis verderop in de Bijbel ook verkeerd af. Want zoiets is er later ook aan de hand in dat hoofdstuk uit Handelingen met die Ananias en Safira gemeente. Waar mensen een kras halen door de prediking van de genade, dan kan God verschrikkelijk tekeer gaan. U zegt, ja dominee, u gebruikte in de inleiding al wat woorden die je normaal gesproken op een reformatieherdenking hoort. Dit zijn natuurlijk eigenlijk vooral lessen voor Roomse, nietwaar? Voor mensen die vastzitten in de gedachte dat het onder andere toch ook nog iets is van de werken. Maar dat Roomse zuurdeesem kan ook in het hart van een reformatorische kerkganger verstopt zitten, gemeente. Het kan er trouwens ook uitkomen. En misschien had je nog nooit die lijn getrokken van Gehazi naar je eigen leven. Maar als een mens zelf een wettisch leven leidt en het daar dan toch nog wat van verwacht. Of als die dat aan anderen misschien wel opdringt en zegt, je zou er toch eigenlijk nog wel wat meer voor moeten doen. Dan kun je net als Gehazi, misschien op een heel andere manier, maar ook de prediking van de genade verduisteren. En gemeente, dan denk ik nog een keer aan Matteüs 16. Ik haalde het net aan, hè. Wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen enzovoort. Maar een vers verderop, er staat nog zo'n ernstig woord. Wat baat het een mens, als zou die de hele wereld winnen en schade lijden aan zijn ziel? Kijk eens naar vers 26. Kijk, in dat laatste gesprek met Elisa, dan gaat Elisa hem vertellen dat hij best weet hoe het allemaal gegaan is. En dan gaat Elisa ook nog wat meer zeggen dan alleen maar wat hij in de verte in de geest gezien heeft. Wat Gehazi heeft mee teruggenomen van de karavaan en wat hij verstopt heeft ergens. Hij zegt er in vers 26 ook bij wat Gehazi er allemaal mee zou kunnen doen met dat geld en met die wisselklederen. Als hij het allemaal omzet en er bezittingen voor gaat kopen. Nou, wat kan die man er al niet voor kopen, gemeente? Olijfbomen, wijngaarden, schapen, runderen, knechten, dienstmaagd. Hij kan het allemaal kopen. Maar wat heeft hij er nog aan? Wat heb je aan al dat bezit als je melaats bent? En dat zou ik ook trouwens kunnen zeggen tegen mensen die nog geen genade in hun leven kennen en die nog niet de toevlucht tot de Heere Jezus genomen hebben en die het nog met de dingen van de wereld wagen, geen deel dan in dit leven wachten. Maar wat heb je eraan? Als je geestelijk nog melaats bent, bevlekt met 1000 zonden en ten dode opgeschreven, wat heb je eraan? Aan al die dingen waar je je aandacht aan geeft en je tijd aan spendeert en al je energie instopt, tijdelijke dingen die je allemaal een keer kwijtraakt. Gehazi heeft er niks meer aan. Zijn nageslacht trouwens ook niet. Je zou zeggen, nou ja, dan kunnen ze het later bij de erfenis gaan verdelen, al die schatten. Maar u heeft gehoord wat er in vers 27 bijgezegd werd. En uw zaad tot in eeuwigheid, die ziekte die hij nu draagt, dat wordt een erfelijke kwaal. En dan moet u maar hetzelfde bij bedenken als bij de voorlezing van het tweede gebod zondagsmorgens. Dat is dan geen noodlot voor de nakomelingen van Gehazi. Als de Heere de zonde van de vaderen bezoekt aan de kinderen, zit daar altijd iets in van straf vanwege het navolgen van die zonde. Hoe dat precies bij de familie van Gehazi geweest is, weet ik niet. Maar bedenkt u dat er maar bij. Bedenk dat ook als je aan opvoeden begint en met opvoeden bezig bent. Wat een verantwoordelijkheid. Maar waar ik dan in het derde punt vooral nog even uw aandacht voor wil vragen, gemeente, is dit. U heeft inmiddels begrepen waarom deze zonde van Gehazi, die begeerte en dat bedrog, waarom die zo zwaar bestraft wordt. Want het ging God dus niet alleen maar over die paar spullen die Gehazi had laten mee terugnemen. Het ging God ook niet alleen maar over die twee leugens, waarvan Gehazi zou kunnen zeggen, ja, nou, het was voor mijn gevoel een leugentje om bestwil. Daar ging het God ook niet alleen maar om. Het probleem van 2 Koningen 5 zit veel dieper. Het gaat over genade. Het gaat over het evangelie. Waarna Aman juist deze dag zoveel van meegekregen had. En voordat hij Damascus bereikt, pakt Gehazi er een stuk van af. En bezoedelt hij de zaak. Maar als je dat dus in het slot van ons hoofdstuk ziet gebeuren, gemeente, dat God het zo hoog opneemt als de boodschap van zijn genade wordt verduisterd. Kijk, dan heb ik toch nog een verrassend slot voor u. Want dan ligt daar niet alleen maar een heel ernstige boodschap in. Maar dan ligt daar ook een diep vertroostende boodschap in. Wat zegt 2 Koningen 5 nu eigenlijk over God? Kijk, als iemand kortzichtig is en alleen maar vers 27 leest, die zegt, ja, die God van het Oude Testament is een hardvochtige God. En die straft die man met een verschrikkelijke ziekte. En wat had hij nou eigenlijk allemaal gedaan? En zijn kinderen zijn er ook nog de dupe van. Wat een hardvochtige God hebben die Israëlieten. Als je begint te lezen in vers 20, kijk, dan komt het al in een iets ander licht te staan. Dan zeg je, ja, Gehazi mocht dan gedacht hebben dat het allemaal wel meeviel en een leugentje om best wil en het waren maar een paar spullen. Maar als je de glijbaan ziet waarop die man al die tijd is afgegleden, dan is het inderdaad niet niks geweest. Die man heeft zomaar in een paar minuten 3-4 geboden van de wet des Heren overtreden. Maar als je straks thuis bent, het hele hoofdstuk nog een keer leest. Wat zegt u dan van de God van Elisa? Is dat een hardvochtige God? Is dat een God die het te zwaar opneemt als mensen zondigen? Nee, dan zegt heel dit hoofdstuk, hij is een God van genade. Die zondaren volkomen genezing wil schenken, reiniging en heiliging en alles om niet. Zo is de Heer. Maar die God wil dus niet dat ook maar iemand dat heil verduistert. Dan ziet u dat dat een ongedachte prediking is, gemeente, die ons mag vertroosten. Zeker als er nou ook mensen onder het woord zitten vanavond, die bij dat woord melaats, wat al een paar keer gevallen is, iedere keer gehuiverd hebben, omdat ze weten, dat is nou van nature mijn toestand. Melaats, van de voetzool tot de hoofdschedel. En u zegt, ik ben niet schuldig aan 1 of 2 of 3 of 4 geboden, dominee. Maar zover ben ik dan ook wel gekomen bij het kijken in de spiegel van de heilige wet. Dat ik aan al Gods geboden schuldig sta. De mensen weten het niet. Het kwam er allemaal niet uit. Maar het zit er wel in. Mensen die er misschien ook nog bij moeten zeggen. En dominee, ik zit voor mijn gevoel al zo lang op een glijbaan. En ik heb inmiddels zo'n vaart. Ik zou zelf niet meer weten hoe ik het moet stoppen. Die God van Elisa, gemeente, is nog net zo vol genade als in 2 Koningen 5. En ik wil op dit moment nog een keer die Bijbellezing van 25 jaar terug in herinnering roepen, toen ik vooral gepreekt heb over vers 13. Dat je dan aan mensen ook de vraag kunt stellen, ook mensen die zo vastzitten met wat ze niet hebben en wat ze niet kunnen, maar dat je ze dezelfde vraag voorhoudt die de knechten aan Naaman hebben voorgehouden. Mijn vader, zo de profeet iets groots, iets zwaars van u geëist zou hebben, zoudt ge het niet gedaan hebben. Hoeveel te meer nu hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. En die prediking, gemeente, klinkt vanavond ook, maar dan nog rijker dan als ik u naar de Jordaan zou sturen. Want in het bloed van Christus is vergeving en reiniging en heiliging, zelfs voor de grootste der zondaren. Nou, in Christus. Toen moest ik ook nog even denken aan die tekst uit Romeinen 8. God die zijn eigen zoon daarom niet gespaard heeft. Kijk, dat maakt het dan, naast dat het troostvol is, toch ook wel weer ernstig. Als God laat zien hoe serieus hij de zonde neemt, dan spaart hij zijn zoon niet. Dan spaart hij Gehazi ook niet. Zou hij dan ook vandaag sparen wie ongelovig volhardt in het afwijzen van die pure genade van God in Christus? Maar waarom zou je het erop aan laten komen? Doe niet als Gehazi, maar doe als Naaman. Gelovig onderwerpen aan het eenvoudige woord dat je naar de heilsfontein wil leiden. Om je onder te dompelen in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En als je vanavond nou die begeerte kent. Maar als je er nou bij moet zeggen, dominee, maar met dat hart wat ik in me omdraag. En ik lijk soms zo verschrikkelijk veel op Gehazi. Dan vertrouw ik mezelf soms niet. Als je jezelf nou niet kan vertrouwen, leg die vraag dan ook nog bij de Heere neer. Heere, u ziet het hart aan. Doorgrond mijn hart. Zie of bij mij een schadelijke weg zo'n glijbaan is waarmee ik in het verderf zou belanden. En leid gij mij op de eeuwige weg die Christus zelf is. Amen.